een paar verzen willen voorlezen. Romeinen 13, vers 11 staat: Gij verstaat immers de tijd wel dat het thans voor u de uur is om uit de slaap te ontwaken, want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. In 1 Petrus 4, vers 7 staat: Het einde aller dingen is nabijgekomen. Kom dus tot bezinning en word nuchter opdat gij kunt bidden. In Jacobus 5, vers 8 staat: Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. In 1 Johannes 2, vers 18 staat: Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er ook nu ook vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Openbaring 1, vers 3: Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Openbaring 22, vers 20, zegt Jezus zelf, hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig. Het is duidelijk, hè? De komst van Jezus is nabij. Dat is hoe dat eigenlijk iedereen in de Bijbel of in het Nieuwe Testament leefde, al de apostelen, de discipelen, de tweede generatie discipelen, die leefden alsof Jezus bijna daar was. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je niet morgen doet wat je vandaag kunt doen. Dat wil zeggen dat er is veel werk, er zijn veel ongelovigen nog, er is veel werk. Dus stel niet uit wat je vandaag kunt doen. En ja, Jezus gaat terugkomen. Sam zei het hier juist. Wat gaan we doen? Gaan we op onze knieën gaan of gaan we recht staan? Ik vrees soms dat we hem niet gaan herkennen en gewoon gaan blijven zitten. En dan misschien na de dienst gaat er iemand met hem een praatje slaan en dan gaat hij weggaan en dan gaat het dat geweest zijn. Maar daarover wil ik het niet hebben. Wanneer Jezus terugkomt, gaan onze werken geopenbaard worden. In Matteüs 25... staat er, hij zegt Jezus zelf van: Op de dag des Heren, de schapen gaan aan mijn rechterhand staan, de bokken gaan aan de linkerhand staan. De schapen zijn de rechtvaardigen. Gij hebt mij eten gegeven toen ik honger had. Gij hebt mij een bed gegeven toen ik geen plaats had om te slapen. Tegen de bokken zegt hij: Gij hebt mij geen eten gegeven toen ik honger had. Gij hebt mij dat niet gedaan. Gij hebt mij niet bezocht in het gevangenis. Dus als Jezus terugkomt, gaan onze werken geopenbaard worden. Nu, wanneer komt Jezus terug? En dat staat in Matteüs 24. Dit evangelie zal gepredigd worden aan alle volkeren van de wereld. En dan kom ik terug. Wat is het laatste dat Jezus ons bevolen heeft? Maakt discipelen van alle volkeren der wereld. Hè? Dus we zijn in de tijd tussen. Jezus is weggegaan, juist voor hij wegging zij. Maak discipelen, ga naar alle volkeren. En dan, als je dat gedaan hebt, dan kom ik terug. Dus wij zitten ergens zo daartussen. Wat zouden wij moeten aan het doen zijn? Discipelen maken van alle volkeren. Te beginnen misschien bij ons eigen volk, maar bij uitbreiding alle volkeren. En we zouden dat met haast moeten doen. Hè? Want de mensen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, die talmden ook niet. Hè? Ze keken uit naar de komst van Jezus die nabij was. Dus er was veel werk. Ze gingen het doen vandaag, morgen, gisteren. Discipelen maken. Hè. Ik wil een stuk lezen uit 1 Korintiërs 3. Als je wilt meelezen, mocht je het opzoeken. Daar schrijft Paulus aan de gemeenten in Korinthe en daar waren vele partijschappen. Er waren groepjes die zeiden: wij zijn van Paulus. Er waren groepjes die zeiden: wij zijn van Apollos. Er waren groepjes die zeiden: wij zijn van Petrus. Want zij waren misschien tot geloof gekomen onder het onderwijs van Paulus of anderen. Waren een beetje gediscipeld door Paulus. En ze waren fier dat zij van Paulus waren en het andere. Paulus zegt in zijn brief van: kijk, er zijn mensen die zaaien, er zijn mensen die bewateren, die zijn allemaal gelijk, het is God die wasdom geeft. En dan, dus in hoofdstuk 3, vers 10, vergelijkt hij de gemeente der gelovigen met een gebouw. Daar staat, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbare gesteenten, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zal zelf gered worden, maar als door vuur heen. Dus wat Paulus hier beschrijft, is de gemeente. Het fundament is Christus. En dan kun je daarop bouwen. Mensen bouwen aan de gemeente. Hier, de context is discipelschappen, want het gaat over die partijschappen in de kerk. Sommige mensen zijn gediscipeld door Paulus, anderen door Apollos. Wat is het verschil? Dat maakt niet uit. Maar dus, het fundament ligt er, dat is Jezus. En dan kunnen wij daar allemaal op bouwen door te gaan discipelen. En we kunnen dat goed doen, we kunnen dat slecht doen, we kunnen dat niet doen. Maar we moeten er ons van gewaar zijn dat ons werk, zoals we juist al zagen, ons werk gaat geopenbaard worden als Jezus terugkomt. Hij komt met vuur terug. Als ons werk niet stand houdt, dat gaat niet leuk zijn. Je gaat gered zijn als door vuur heen, dat is zo op het nippertje. Je gaat gered zijn, maar je gaat geen loon ontvangen. Dat is niet de bedoeling. Jezus heeft gezegd, maakt discipelen, dan moeten we dat doen en moeten we dat goed doen. Want als Jezus terugkomt, gaat hij u misschien vragen, en hoeveel discipelen heb je gemaakt? En dan, wat moet je dan zeggen? Nul? Dat gaat ook niet leuk zijn als je dat moet zeggen. En Jezus gaat misschien zeggen, maar het laatste ding dat ik u heb gezegd om te doen is, ga en maak discipelen, waarom heb je dat niet gedaan? Maar misschien zijn we in de kerk een beetje vergeten wat het is om discipel te zijn en discipelen te maken. Discipelschap is meer dan gelovig zijn. Gelovig zijn is geloven dat God één is en dat Jezus gestorven is voor u. En dat is goed. Maar discipelschap is waar Jezus in geïnteresseerd is. Hij is niet geïnteresseerd in gelovigen, om het hard te zeggen. Discipelschap is doen wat Jezus ons geboden heeft. Als je naar zijn grote, hoe noemt je dat? The Great Commission in het Engels. Dus wat hij op het einde zegt, ga en maak discipelen van alle volkeren ter wereld en leer hen te doen wat ik u geboden heb. Discipelschap is doen wat Jezus ons geboden heeft. Dat is gehoorzamen, dus dat is meer dan geloven. Geloof is zeker cruciaal, maar Jezus roept ons tot discipelschap, meer dan geloof. Dat is echt doen, en een van die geboden is, maak discipelen. Dus dat is discipelschap. En Jezus vraagt ons ten eerste om zelf discipel te zijn, en dan ten tweede om discipelen te gaan maken. Ja, het werkt terug, denk ik. Dus Jezus is geïnteresseerd in een leven van discipelschap. Nu, de kost van discipelschap is hoog. Jezus heeft dat zelf gezegd. Echt 100% gehoorzamen aan Jezus. Dat is wat hij ons toeroept. In een punt, misschien halverwege van zijn bediening, is dat voor een groot deel van zijn discipelen duidelijk geworden. Zo van, het is zo zwaar, de kost. En een groot deel heeft Jezus verlaten. Ze konden de kost niet dragen. Nu, op korte termijn is die kost misschien hoog, hoger dan hem niet te volgen. Op lange termijn is die kost veel lager dan hem niet te volgen. Als je in de hemel komt of niet in de hemel. Ik zeg nu niet dat discipelschap. Je bent gered door geloof, maar je bent geroepen om Jezus te gehoorzamen. Je bent geroepen om discipelen te maken, om mensen die Jezus gehoorzamen. Dus wat is het doel? Het doel is niet om gelovigen te maken. Het doel is om discipelen te maken. En hoe doet je dat? Een van de eerste dingen die je moet doen is die personen vinden, die personen van vrede vinden. Dat is zoiets dat je uit, ik weet nu niet waar het staat, als Jezus de 70 uitzendt naar alle dorpen in Galilea, denk ik. Dan zegt hij, je gaat het dorp binnen en zoek het huis des vredes, waar ze u ontvangen, waar ze willen luisteren naar u. En blijf daar zolang dat nodig is. En spreek hun over mij. Nu, als ze niet willen luisteren, als je geen huis des vredes vindt, dan schud je sandalen, het stof van je sandalen af en ga weg. Dus hetzelfde principe. Wij staan in de wereld, wij komen mensen tegen. Vind die personen van vrede. Hè. Zij proberen bij verschillende mensen, dus je moet proberen. En vind die persoon die gewillig is om te luisteren naar je, die gewillig is om te luisteren naar de boodschap die Jezus brengt. Je moet niet de boodschap van Jezus forceren op mensen die helemaal afkerig daarvan zijn. Je gaat daarmee niks bereiken. Jezus of God heeft al mensen klaargemaakt, heeft hun hart al bewerkt, zodat jij daarin kunt zaaien, zodat jij misschien kunt bewateren wat er al gezaaid is. Dus vind die persoon van vrede. En dat vereist een bereidheid, hè, om daarover te spreken. Want, dus over discipelschap. Ik ben zelf 3 jaar geleden, denk ik, gedoopt. Dat heeft niks veranderd in mijn leven. Een jaar en een half geleden discipel geworden. En dat heeft alles veranderd in mijn leven. Discipelschap is radicaal uw leven veranderen. Of dat verandert radicaal uw leven. Nu, tevoren, als ik een gesprek had met mensen en ik zag in de verte dat gesprek ergens naartoe ging waar ik iets zou kunnen zeggen over Jezus of over het geloof, dan begon ik stiller en stiller te worden en begon het zo wel van binnen vast te zitten. Of dan zorgde ik dat de conversatie ergens anders naartoe ging. En nu jaag ik naar die kansen om iets te zeggen. Ik sta klaar om te springen op een mogelijkheid om iets te zeggen, om een woord van Jezus te spreken over die situatie, om te zeggen wat Jezus daarover zegt, om te getuigen van wat ik geloof dat de waarheid is. Dus je moet willen, hè, je moet klaar zijn om iets te zeggen, want die personen van vrede kunnen ook gewoon voorbij wandelen en jij zegt niks en je weet niet dat het die persoon van vrede was die je iets tegen kon zeggen. Nu maak het heel concreet, hè. Hoeveel mensen op uw werk, op school, weten dat jij christen bent? Misschien weten er een aantal het, misschien weet iedereen het. Dat is goed. Hoeveel mensen op het werk heb je al het evangelie verkondigd? Hoeveel mensen op het werk heb je al uitgelegd wat jij gelooft en wat jij doet? Wat je gelooft dat de waarheid is? Veel minder, denk ik, waarschijnlijk. Nochtans, het is zo dat je gaat die persoon van vrede vinden. Je gaat veel verwerping hebben. Dat is uw probleem niet. Hè? Dat is wat Jezus u toe roept. Maar wees bereid om te gaan spreken. Sta klaar om iets te zeggen. En als je je niet zo voelt, bid dan dat je verandert. Bid dat je meer liefde krijgt om dat wel te doen. Want dat is wat het grootste gebod is. Heb God lief met alles wat je hebt. Heb je naaste lief met alles wat je hebt. En daaruit gaat dat automatisch volgen, als je dat echt doet. Dus als je dat niet wilt doen, dan moet je groeien in liefde. In liefde voor God, in liefde voor je naaste. Want ook, dat heb ik zo ook vaak bedacht, wat voor een getuigenis is dat? Als mensen na zoveel jaar je te kennen ontdekken dat je christen bent, dan wat voor een conclusies moeten die daaruit trekken? Die denken dan dat je beschaamd bent over je geloof, want je hebt er nooit over durven spreken. Of als je christen bent en je spreekt er, en ze weten dat je christen bent, maar je spreekt er nooit over. Wat moeten die denken van u? Dat je spreekt nooit over het grootste ding in je leven. De logische conclusie is dat je beschaamd bent daarover. Ook al zijt je dat misschien niet, maar als je dat niet doet, wat denken de mensen dan? Dus echt klaar zijn om te getuigen. Nu, als je zo'n persoon van vrede vindt, een persoon die klaar is om te horen, een persoon die klaar is om de boodschap van Jezus te ontvangen, en misschien is die, dat klaar zijn, is dat niet zo ver. Hè? Dat is misschien gewoon iemand die een keer positief reageert op wat je zegt, of wel wil luisteren en niet gewoon je direct afwimpelt. Maar dan begint tijd te steken in die mens. Wat heeft Jezus gedaan? Hè? Die had 3 jaar bediening. Hij wist dat hij 3 jaar had. Hij had zo'n massa-evangelisatie kunnen doen. En hij heeft ook grote prediking gedaan, maar hij heeft gekozen om zich te focussen op 12 mensen over 3 jaar. 3 jaar lang heeft hij 12 mensen heel hard gediscipeld. Hij heeft daar heel veel tijd in gestoken. En je zou denken, dat als je zo weinig tijd hebt, moet je misschien een betere tactiek doen, Jezus. Nee, want 70 jaar daarna was heel het Romeinse Rijk bereikt door zijn boodschap. Dus het is misschien op korte termijn lijkt het een trage tactiek, veel tijd steken in weinig mensen. Maar op lange termijn is dat wel wat het snelste werkt. Want we moeten discipelen maken die discipelen zijn en die dus ook discipelen maken en die ook discipelen maken. Dat is het punt. Het is niet iemand gelovig maken die in de kerk laten oplossen en dat is het. En joepie. Allee, dat is goed, hè? Maar het is meer. Het moet meer zijn. Dus Jezus leefde 3 jaar lang met zijn discipelen. Barnabas heeft lang met Paulus rondgelopen. Paulus heeft lang met Timotheus rondgelopen. Je moet tijd steken in die mensen. En je moet hun leren te doen wat Jezus ons geboden heeft. Je moet niet gewoon samen eten en gezellige avonden samen hebben. Je moet hun leren wat Jezus ons geboden heeft. Je moet samen door de Bijbel gaan. Je moet hun tonen wat Jezus heeft gezegd. En dat is wat we ook in moderne tijden zien gebeuren, hè? Waar dat het evangelie explodeert. In China zijn er provincies waar op de voorbije 20 jaar 5 miljoen mensen zijn tot geloof gekomen, gewoon door echte discipleship movements, heet dat dan. Hè? Dus mensen trainen discipelen en die zijn getraind om discipelen te maken. Dat is wat Jezus deed, dat is wat wij moeten doen. Dus die maken discipelen, die maken discipelen, die maken discipelen. En dat is exponentieel en zo gaat het evangelie tot alle volkeren gaan. Dus in de moslimwereld is dat ook aan het gebeuren nu. Hè? En wij moeten echt proberen dat ook in onze westerse, Europese, Belgische wereld te doen. Dus vind die persoon van vrede, vind mensen die willen luisteren. En begin daar dan tijd in te steken. En je moet dat niet forceren. Hè. Je kunt dat gewoon op een heel natuurlijke manier doen. Maar steek tijd in die mensen. Dat is wat Jezus deed. En ook belangrijk, bid daarvoor. Hè. Er staat, bid de Heer van de oogst dat hij maaiers zendt, of ik weet niet wat het woord is. Dus bid God voor mensen die discipelen gaan maken. Bid God voor personen van vrede, dat die op uw pad komen. Bid God voor liefde in uw eigen hart, dat jij wilt doen wat God u vraagt om te doen. Bid God dat het vrucht draagt. Eigenlijk uw hele leven moet doordrongen zijn van gebed. En dus ook uw bediening, de bediening waar God u toe roept. Dat is superbelangrijk. En discipelen is niet gewoon hoofdkennis geven. Hè. Dat is niet gewoon hun les geven en dat is het. Nee, het is hun leren te doen wat Jezus geboden heeft. Dus een preek, dat is niet discipelen. Hoe tof een preek ook is, dat is niet discipelen. Discipelen is iemand leren te doen. Kijk, een preek is iets zeggen, hopen dat het toekomt, en hopen dat de mensen ermee aan de slag gaan. En dat is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Discipelen is veel actiever van beide kanten. Discipelen is echt bij die persoon gaan en die verantwoordelijk houden voor het woord van God. Nu kan ik niet jullie verantwoordelijk houden voor wat ik jullie zeg. We gaan daar niet samen over spreken, misschien een beetje of zo, maar het is aan jullie om er iets mee te doen. Maar als je discipelt, dan gaat je die persoon toerekeningsvatbaar houden. Dan gaat je die zeggen, oké, we hebben dat geleerd. Heb je dat de vorige week toegepast? Dat is leren doen wat Jezus ons geboden heeft. Discipelen is ook niet gewoon proberen iemand de kerk binnen te krijgen. Excuses die je jezelf kunt aanpraten. Ik ben geen evangelist. Ik ben geen chefkok en ik kook soms thuis. Ik ben geen kuisvrouw en ik kuis soms thuis. Ja? Naomi doet het vaker, maar ik doe het ook soms. Dus het is niet omdat het uw grote ding niet is, dat je het niet moet doen. Jezus heeft ons er allemaal toegeroepen. De evangelist is misschien de man met het grote talent. Of die het zo voltijds doet. Maar je bent allemaal geroepen, hè? Ik heb geen tijd. Dat is ook een goed excuus. Jezus zegt dan, laat de doden hun doden begraven. Dat is ook hard. Hè? En je moet zelf met God zien waar dat je je tijd insteekt. Maar Jezus heeft je tot iets geroepen en je moet zien dat je het op een of andere manier kunt doen. Hè? Dat kan ik je niet zeggen hoe dat je tijd moet gebruiken. Je moet het zelf met God zien. Ik heb recht op privacy. Jezus die had geen steen om zijn hoofd op te leggen. Die ganse dagen waren er mensen rondom hem die naar hem luisterden. Die wouden dat hij bad voor hun. Dus die tijd van privacy dat je wilt, je hebt daar in principe geen recht op. God heeft u gekocht. Alles wat wij krijgen is een geschenk. Als we vrije tijd krijgen, zalig. Maar we kunnen die ook teruggeven aan God. Ik ben te oud. Ouderen zijn ook geroepen om vrucht te dragen. Voor ouderen, om het cru te zeggen, is de tijd misschien nog meer nabij dan voor anderen. In Psalm 92 staat er, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon, geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is. Als je oud bent, dan heb je hopelijk veel wijsheid, veel levenservaring. Dan heb je nog veel meer waarde dan misschien een jonge gast die kan gaan discipelen. God heeft mij daartoe niet geroepen, is misschien ook een excuus. Jawel, God heeft u wel geroepen daartoe. Hij heeft het in de Bijbel geschreven dat je het moet doen. Nu, één heel belangrijke voetnoot bij dit alles. Ik wil u geen wet opleggen. Hè. Maar het getuigenis van heel de Bijbel is dat geloof en doen onlosmakelijk verbonden zijn. Hè. Jacobus heeft er een heel stuk over geschreven dat geloof zonder werken, dat is dood. Toon mij uw geloof zonder werken en ik zal u mijn geloof uitwerken tonen. Jezus die zegt in de brief in Johannes 14 dat zij die mijn geboden doen, zij zijn het die mij lief hebben. Kijk, als je sommige geboden van Jezus niet volgt, dan toont dat je hem nog niet hard genoeg lief hebt. Dan moet je groeien in liefde. Dan moet je groeien in geloof. Kijk, als het moeilijk is om bepaalde dingen te doen die Jezus u vraagt, want hij vraagt het u echt, hè, dan moet je het niet forceren, maar dan moet je bidden en vraag om te groeien in geloof. Vraag om te groeien in liefde. En besef tegelijkertijd dat je terwijl je groeit in geloof en groeit in liefde, dat moet samengaan met werken. Je bent niet gered door werken, hè, maar die werken die mogen niet afwezig zijn in je leven of er mankeert iets. Dan ben je een halve christen of zo. Dan mankeert er iets. Het is het boek De Handelingen der Apostelen. Het is niet de gezellige samenkomsten van de apostelen of zo. Hoeveel tijd hebben we? Zoveel als ik wil. Is dat een idee om nu even in kleine groepjes daarover na te denken? Want zoals ik zei, een preek is niet de optimale manier om iets over te brengen. Mensen, en dat is gewoon in het algemeen, wat dat je onthoudt van een preek of van iets dat je gehoord hebt, is veel minder dan als je er zelf over nagedacht hebt en als je er zelf over gesproken hebt. Dus misschien kunnen we in kleine groepjes gaan zitten. Familie is gesplitst, dus gemengd. En gewoon is zeggen aan elkaar, kijk, wat vind ik hier moeilijk aan? Wat wil ik veranderen? Wat moet ik veranderen? Of vind ik zelfs dat wat Tim heeft gezegd waar is? En misschien is dat allemaal zever wat hij gezegd heeft. Ik denk dat dat goed is om het concreet te maken voor uzelf ook. Zullen we dat doen? Hallo. Sorry dat ik jullie onderbreek. Leuk dat jullie erover aan het spreken zijn. Ik wil nog gewoon even laatste ding zeggen of zo. Een van de dingen waar ik ook nog aan dacht. Mensen zeggen ook vaak, ik toon dat ik christen ben door hoe ik leef en zo, of hoe ik in mijn werk sta enzovoort. Dat is supergoed, dat is superbelangrijk, maar geloof komt door het horen, staat er ook in de Bijbel. Dus je moet het zeggen, je moet het echt zeggen. Nog een ander ding is ook, ook om het weer een beetje concreet, hopelijk niet te gênant te maken, Mohammed en Noor zijn hier geweest voor een lange tijd. Jullie hebben die supergoed geholpen. Hè? Zijn die gediscipeld geweest? Wie heeft daar veel tijd in gestoken om hen te leren doen wat Jezus ons geboden heeft? Dat is niet om je schuldig te doen voelen. Ik weet ook niet, misschien is dat gebeurd. Ik weet dat gewoon niet. Maar dat is wat Jezus ons vraagt. Niet om mensen de kerk in te brengen en ze te laten oplossen in de kerk en te hopen dat ze meepakken wat er in de preek gezegd wordt, maar om tijd te steken in die mensen, en dat hebben jullie gedaan, tijd te steken in die mensen om ze te leren wat Jezus ons geboden heeft. Mohammed was mensen zoals Mohammed zijn ze supergoeie kansen, die komen gewoon de kerk bijna binnengewandeld. Discipel die, dat is het ding dat je moet doen. Sorry als ik je schuldig doe, ik hoop het niet. Oké, dus ik hoop dat iedereen ermee aan de slag kan gaan. Want het is echt wat Jezus wil dat we doen. Hè. Dus neem het mee en begin er morgen aan. Begin eraan in gebed, dat is het belangrijkste. En begin te proberen en kweek die verwachting, die wil om iets te gaan zeggen tegen mensen. Om te getuigen, om tijd te steken in iemand die wel meer wil luisteren en zo. Dank u om te luisteren. Ik zal in gebed afsluiten. Dank u, lieve Heer, voor deze ochtend. Dank u dat ik en Naomi hier terug bij onze broeders en zusters mogen zijn. Dank u dat ik heb mogen delen wat ik op mijn hart had, Heer. Ik wil gewoon bidden dat het bij iedereen aangekomen is op de manier dat u het wilt, Heer. Niet op de manier dat ik het wil, dat het bij iedereen aankomt op een liefdevolle manier, hopelijk ook. En dat iedereen, iedereen zegenen met het verlangen om er iets mee te doen. Met de tools, het gereedschap, dat ze weten hoe dat ze er iets mee kunnen doen, Heer. Geleid door u elk. We zijn allemaal verschillende delen van het lichaam, Heer. We hebben allemaal andere talenten, dus we zullen allemaal verschillende dingen doen, maar we hebben wel hetzelfde doel, Heer. En ik dank u dat wij daar allemaal samen naar mogen streven, elk op onze eigen manier. Maar ik wil gewoon ook nog eens zeggen dat ook geen excuus is. Ik heb een ander talent. Ik dank u, Heer, dat wij talenten hebben gekregen, dat we die mogen inzetten voor uw doel, Heer. Om u lief te hebben, om onze naaste lief te hebben, om onze naaste te discipelen. In Jezus' naam. Amen.